Ik vind dat heel extreem kwalijk. Hierdoor hebben wij een ontzettend eenzijdig beeld van Afrika. Je doet geen recht aan de miljoenen mensen die daar wonen.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdales, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met fotograaf Marijn Vidder over hoe zij de veerkracht van mensen wil laten zien. Zij deed dat onder andere in de serie Stoute Cellen over kinderen met kanker. We praten over haar project Left Behind, over de achtergebleven kinderen van arbeidsmigranten en over hoe onze vooroordelen ons te vaak in de weg kunnen zitten. We hebben het natuurlijk over haar prijswinnende serie Inclusive Nation, over mensen met een beperking in Oeganda. Marijn fotografeerde hen thuis en op de plekken waar zij trots en zelfbewust zichzelf lieten zien. Deze beelden zijn bijzonder en handicap wordt in Oeganda nog vaak als een vloek van de goden gezien. Gelukkig heeft Marijn de foto's met een postercampagne in de grote steden in Oeganda kunnen laten zien. Dat bleek in Europa ingewikkelder. Veel media weigerden deze beelden. Best bijzonder. Alle relevante links naar het werk van Marijn staan in de show notes. En we nemen ook een paar links op van fotografen wiens werk volgens Marijn echt gezien moet worden. Hey Marijn, wat ontzettend leuk dat je hier bent.
Mijn eerste vraag is eigenlijk altijd, kan je mij jouw werk beschrijven?
Ja, nou, ik vind het ook hartstikke leuk om hier te zijn. Ik denk dat ik in mijn werk eigenlijk altijd op zoek ben naar de veerkracht in mensen. En dat ik dat het allermooiste vind. Om te tonen, om te zoeken en om ook een beetje zelf van te leren.
En wat leer je dan van die veerkracht van anderen?
Nou, ik kom in mijn fotoverhalen vaak best wel terecht in lastige situaties. Mensen hebben veel meegemaakt of bevinden zich in een situatie waarin het alles behalve rooskleurig is. En toch vinden mensen op de een of andere manier een bepaald soort veerkracht in zichzelf en in de omgeving om hun heen. Die ervoor zorgt dat ze door kunnen blijven gaan en soms zelfs gelukkig zijn ondanks omstandigheden. En dat vind ik ontzettend inspirerend.
Dat is wel een beeld wat we eigenlijk de laatste tijd weinig zien.
Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Ja, je bent eigenlijk al best een tijd aan het fotograferen. Heb jij nou een fotografieopleiding gedaan?
Ik heb grafische vormgeving gedaan. En toen ben ik eigenlijk gestopt, dus ik heb het niet afgemaakt. En toen ben ik in mijn tussenjaar gaan werken in een supermarkt. Gewoon als cashière, want ik had niks te doen. En ik dacht, ik ga ook niet de hele dag op de bank zitten, niksen. En toen kwam ik een moeder van een oud klasgenootje van mij tegen in de supermarkt. Die stond bij mij aan mijn kassa. En zij vertelde, haar zoontje is helaas overleden aan de gevolgen van kinderkanker in groep 3. Toen ik bij hem in de klas zat. En zij vertelde dat ze eigenlijk heel jammer vond dat ze zo weinig foto's had van zijn ziekteperiode. Ja, dat hield me maar bezig. En toen dacht ik, misschien moet ik daar iets mee doen. Misschien, ik heb nu toch alle tijd. Laat ik fotografie dan aanbieden aan gezinnen waarin een kind kanker heeft. En het proces eigenlijk vastleggen en aan hen geven.
Jij was niet opgeleid als fotograaf. Ik bedoel, het is nogal wat om te zeggen van, joh, ik ben fotograaf.
Ja, dat zei ik ook niet eigenlijk. Ik ging mensen benaderen en ik zei, goh, ik heb een idee. Gewoon met hetzelfde verhaal eigenlijk. Ik kwam die moeder tegen en ja, toen dacht ik, hoe belangrijk is het eigenlijk om foto's te hebben van een lastige periode in je leven, terwijl je daar eigenlijk niet over nadenkt om dan heel veel foto's te gaan maken, normaal gesproken.
En deze serie, Stoute Cellen, een prachtige titel. Deze serie heeft vrij veel aandacht gekregen in de media. Heb jij toen gemerkt wat jouw beelden deden?
Ja, we hebben uiteindelijk ook een expositie georganiseerd. Dat was eigenlijk de eerste vorm van publicatie van het werk. En alle ouders, alle kinderen waren daarbij aanwezig. En de familie van de kinderen en van de ouders. En het was echt heel bijzonder om hen het werk te laten zien, zeg maar, in zo'n grote museumruimte. Daarnaast ook de bezoekers, om te zien hoe de bezoekers reageerden op het werk. En toch ook dat ze andere dingen meenamen waar ik van tevoren misschien niet helemaal bij had stilgestaan.
Zoals?
Bij een foto schrijf ik gewoon een verhaaltje, zeg maar, een soort caption. En wat ik heel vaak te horen kreeg vanuit ouders is dat mensen, toen een kind ziek werd, dat mensen hun eigenlijk een beetje probeerden te ontwijken. Geen contact meer durfden te maken. Niet meer zomaar, de kindjes mochten niet meer zomaar met elkaar spelen, want dat was allemaal moeilijk. En ik hoorde dat door het zien van mijn foto's die banden weer een soort van herstelden. En dat ging misschien niet meteen, maar wel stapje voor stapje. Omdat ze elke keer konden zien, oh, nu is ze in het ziekenhuis en nu heeft ze dit meegemaakt. Dus ze konden een soort wereld openen voor de achterban waar ze niet naar durfde te vragen. Maar door de openheid van de ouders, door de openheid van het beeld, durfde ze er wel weer naar te vragen. En dat was wel heel bijzonder.
En dus ook eigenlijk de veerkracht van die kinderen, maar ook van die ouders te laten zien. Want vaak hebben ze dan ook nog andere kinderen die ook alle zorg en aandacht nodig hebben. En daardoor kan je denk ik wel het beeld van het hebben van een ziek kind beïnvloeden.
Ja, en dat het nog steeds hetzelfde kind was. Want op de een of andere manier had de achterban het idee dat hun leven zo erg dermate veranderd moest zijn geworden door dat probleem, door de ziekte, door alles wat er aan de hand was. Ze durfden het niet meer, want ze dachten misschien als ik er naar vraag, doet het pijn. Op de een of andere manier durfden ze dat niet. En door de foto's dus wel. En dat vond ik echt super motiverend om juist door te gaan met fotografie.
Want je hebt in eenzelfde soort serie, om het beeld te veranderen, heb je een serie gemaakt over achtergebleven kinderen in Roemenië. Wat is dat verhaal?
Ja, als arbeidsmigranten hier komen werken, langdurig of kortdurig, laten ze altijd familie achter. En soms zijn het alleen oudere ouders, maar in heel veel gevallen zijn er ook kinderen bij betrokken. Vaak worden ze dan achtergelaten bij opa of oma of bij een oom of tante. In het geval van een langdurige afwezigheid van ouders was ik gewoon heel erg benieuwd, hoe is dat voor het leven van een opgroeiend kind om je ouders alleen via Skype of via videobellen te kennen?
Het is wel wonderlijk, want we kennen eigenlijk arbeidsmigranten, want daar gaat het eigenlijk over, althans kinderen van arbeidsmigranten. Daar zien wij toch eigenlijk heel veel, zeker in de grote steden, als eendimensionale wezens, mannen die op straat hangen met vaak grote problemen. En eigenlijk hebben we nooit het beeld van, ja, die jongen heeft ook ouders, kinderen, zussen, broers, geliefden. Hoe kwam jij daar?
Ja, ik ben al terechtgekomen in Moldavië toen ik 15 was. En mijn ouders lazen de krant en die zagen een artikel of een oproepje over een hulporganisatie die vrijwilligers zocht om een dagopvangcentrum voor kinderen te bouwen en om daar vrijwilligerswerk te doen. En die zeiden, joh, Marijn, is dat niet iets voor jou? En
toen, tuurlijk, joh, ga naar Moldavië.
Ja. Ja, nou ja, ik zei, ja, is goed. Ik heb me aangemeld en het was echt heel kort dag, want 2 of 3 weken daarna toen gingen we al weg. Het was dan met een groep, dus we gingen met een vliegtuig, maar dan wel met andere jongeren en groepsleiding. Dus het was een soort van georganiseerd. Ik was niet helemaal alleen, gelukkig. Maar ik weet nog wel dat ik op het vliegveld even moest huilen en dat ik aan mijn moeder vroeg van, mag ik nog thuis blijven? Maar ja, ik ben uiteindelijk toch maar gegaan. En dat was ook wel de juiste keuze. Want daar is mijn hart ook wel open gegaan voor, nou, in eerste instantie Oost-Europa. Ik vind Oost-Europa echt een prachtig en underrated eigenlijk gebied in Europa. Maar ja, ook de mensen en de vriendschappen die ik daar heb mogen sluiten. Ja, prachtig. Ik kom nog elk jaar terug.
En je bent daar dus dat opvanghuis, hoe noemen we het?
Ja, de organisatie is 2 keer naar dat dorp gegaan voor dat opvangcentrum. En na de 2e keer toen besloten ze om niet meer te gaan. En ik vond dat heel onrechtvaardig. En ik was een puber, dus ik dacht, hé, dat klopt niet. En ik wil daar tegen ingaan. Ondanks dat in de regel stond, je mag er niet alleen heen. Dus het moet altijd in combinatie met de organisatie. Dacht ik toch, ja, ik ga er toch gewoon alleen heen. Want dit moet gewoon af. Ik bedoel, zij gaan niet meer, dus dan moet iemand het afmaken. Dus toen heb ik met mijn vrienden en familie geld ingezameld. Elk jaar weer. Dus elk jaar gingen we 1 of 2 keer. Ging ik dan die kant op en nam ik iemand mee. Mijn beste vriend ging mee. Of een van mijn ouders is een keer mee geweest. Nou ja, noem het maar op. Elk jaar gingen we terug om een stukje verder te bouwen. En in 2020 is dat afgekomen.
En wat voor huis is het?
Het is een dagopvangcentrum voor kinderen van kwetsbare gezinnen. Kinderen die overdag vaker op straat rondlopen dan thuis zijn, omdat het thuis vaak niet zo fijn is. Of hebben ze te maken met extreme armoede of geweld thuis, alcoholisme. Ja, waardoor ze dus natuurlijk ook niet vaak hun huiswerk doen en niet vaak douchen, niet vaak eten. Gewoon slecht verzorgd worden. En dat centrum is eigenlijk gewoon elke dag van de week open. En dan kunnen ze heen en dan kunnen ze douchen, kunnen ze vriendjes maken, hun huiswerk rustig maken. Kunnen ze ook begeleiding krijgen. Dus het is een beetje voor veel kinderen een belangrijk centrum geweest en nog steeds. Voor de nieuwe kinderen die er nu naartoe gaan. Want ik zie ze elke keer opgroeien en dan komen er weer nieuwe kinderen. En dat is wel leuk om te zien.
Maar je merkte dus dat veel van die kinderen eigenlijk achtergelaten waren.
Ja, dus ongeveer 3e of 4e jaar dat ik daar naartoe ging, toen dacht ik van, goh, misschien is het handig om een keer al die kinderen en die families thuis te gaan bezoeken. Om erachter te komen, wie zijn ze nou? Waar komen ze vandaan? Nou, en ook om de ouders een beetje vertrouwen te geven. Want ze hoorden dan verhalen thuis over een gek blond meisje die daar dan naartoe gaat om hun kind te onderwijzen of vrijwilligerswerk daar te doen. maar ze wisten me eigenlijk niet wie ik was. Dus ik dacht, misschien is het goed om elkaar te leren kennen. Dus toen ben ik binnen een paar dagen alle huizen langs gegaan en overal op bezoek geweest. En overal gegeten ook, want dat is daar ook de cultuur. Overal waar je komt moet je eten. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat een heel grote groep van die kinderen die naar dat centrum gingen, bij opa of oma woonden of bij een oom of tante, omdat hun ouders in het buitenland woonden.
Ja, want er zijn heel veel mensen uit dat gebied die naar West-Europa komen om, nou ja, goedkope arbeid te verrichten.
Ja, in Moldavië is het ook zo dat er te weinig werk is. En als er werk is wat beschikbaar is, dan is het vaak slecht betaald. Dat is toch een reden voor veel ouders om naar Europa te trekken. In Roemenië is het nu dat er steeds meer banen komen, dus dat is positief. Het is alleen vaak veel minder goed betaald dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus het is, ja, een logische stap voor ouders vaak om toch hier te komen werken.
Terwijl de risico's hier groter zijn.
Het is een lastig dilemma, want bijvoorbeeld bij families geweest die hadden geen eens stromend water. Die douchten eigenlijk met een emmer. Die ouders die wilden heel graag, of die waren naar het buitenland gegaan om een badkamer te bouwen. En als zij dezelfde baan in Roemenië zouden hebben, dan is dat eigenlijk vrijwel niet mogelijk. Want je hebt de huur natuurlijk ook nog wat je moet betalen. Ja, door te werken in Nederland kon dat wel. Maar het dilemma was natuurlijk, mijn kinderen. Moet ik die meenemen? Moet ik die achterlaten? Hoe gaat dat met school, hun vriendjes, met hechting, met alles? Dus het is geen makkelijk dilemma. En in het begin merkte ik aan mezelf ook dat ik er snel over ging oordelen. Van, waarom ga je dan weg als ouder? Toen ik besloot om het te gaan fotograferen en hoe langer en meer ik mensen ging spreken over weggaan, werken in het buitenland, hoe meer ik er eigenlijk achterkwam hoe lastig dat dilemma eigenlijk wel niet was.
En wat zien we op die foto's?
Voornamelijk kinderen die bij opa of oma wonen. Maar ik vind ook dat je heel goed in sommige beelden eenzaamheid kan terugzien. En het feit dat heel veel kinderen toch volwassener moeten zijn dan hun leeftijd.
En ook wel schrijnende armoede, waarin de stap naar het Westen ook zo logisch lijkt. Want ja, je ziet ook hoe het hier is. Of dat nou het echte plaatje is, dat weet niemand. Maar die stap wordt dan niet makkelijk gemaakt, denk ik. Vreselijk dilemma lijkt me dat. Heb je nou gezien dat door deze serie mensen anders zijn gaan kijken naar arbeidsmigranten? Heb je daar reacties op gekregen?
De meest gehoorde reactie was eigenlijk, dit wist ik niet. En een soort van verbazing en een beetje verdriet. Dus ik denk in die zin dat er echt wel door de foto's anders is gaan kijken naar arbeidsmigranten.
Je nuanceert het beeld. Niet die ene jongen, maar die ene jongen die dan ook de familie, geliefdes, kinderen, broers, zussen, ouders heeft achtergelaten. Ja, en denk ik ook wel een beetje begrip als je die foto's ziet, dat je denkt van ja, ik snap het ook wel, weet je. Je zal er geboren worden. Wegwezen.
Ja, en ik snap dat ook heel goed. Nou, misschien had ik diezelfde keuze wel gemaakt. Geen idee. Wat ik ook heel vaak terugkreeg is, maar waarom nemen ze de kinderen dan niet mee? In het begin vond ik dat een hele terechte vraag. Maar toen ben ik daarin gaan duiken. Want ik dacht, ja, wat gebeurt er dan als ze de kinderen meenemen? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat kinderen die wel meegenomen worden tijdens zo'n arbeidsmigrantenreis, is dat heel veel kinderen nog steeds geen vaste woonplek kregen. Want vaak is werk wat arbeidsmigranten doen van relatief korte duur. Moeten ze veel verhuizen, waardoor kinderen vaak ook geen vaste school hebben, geen vaste vriendjes hebben. Dus je kunt je afvragen of dat een heel veel betere optie is.
En hoe meer je erover nadenkt, hoe groter het dilemma wordt.
Ja, eigenlijk wel. Ja, in het begin dacht ik ook, ja, waarom neem je de kinderen niet mee? Dat is de oplossing, maar dat is dus niet de oplossing.
Nee, maar het is ook wel grappig dat wij dan denken van, joh, heb je hier niet zelf aan gedacht?
Het is vet irritant eigenlijk om elke keer te horen, waarom doe je dit niet? Waarom doe je dat niet? Natuurlijk, iedereen heeft denk ik in een bepaalde mate wel eens die vraag gekregen. Ja, super frustrerend natuurlijk.
Nou ja, dat is eigenlijk ook wel weer het oordeel wat we terugzien in jouw serie over Oeganda. Vertel, de serie over Oeganda, want het is een wereldberoemde foto geworden die je daar hebt gemaakt. Je maakt wereldberoemde foto's niet op één dag omdat je daar even bent en je gaat weer weg. Want ook dat was eigenlijk een uit de hand gelopen, goed bedoeld. Marijn, moet je niet naar Oeganda of zo?
Nou, ik maakte dus fotoserie Stoute Cellen en een meisje die ik in die serie ontmoette, Anne, die had een vorm van botkanker en zij verloor een beentje aan de gevolgen van die kanker. En dat was natuurlijk ontzettend verdrietig, want haar hele leven stond op zijn kop en ze moest zich ontzettend aanpassen aan een nieuwe situatie. Maar in Nederland was er zoveel hulp die ze kon krijgen. Ze kon prothese krijgen, revalidatie, Ze leerde hoe ze opnieuw moest lopen. Ze kon zelfs zich aanmelden voor Paralympische sporten. En er was zo ontzettend veel. En toen begon ik me langzaam eigenlijk af te vragen, hoe is dat dan als jij in een ontwikkelingsland geboren bent? En toen was ik een keer bij mijn ouders thuis. En toen zei mijn vader, goh ja, een oud klasgenootje van mij, die is getrouwd met iemand in Kampala. En die vroeg of ik langskwam. Ze hebben een gastenverblijf. En mijn vader die twijfelde een beetje. En toen zei ik, nou ja, als jij niet gaat, dan wil ik wel. Dus toen ben ik uiteindelijk gegaan naar Kampala in Oeganda. En van tevoren heb ik veel rapporten gelezen over mensen met een beperking en de rechten voor deze mensen. Ik kwam er ook achter toevallig dat dat oud klasgenootje van mijn vader heel dicht bij een school woont waar kinderen met een beperking les krijgen. Toen begon mijn nieuwsgierigheid natuurlijk een beetje te groeien. Ja, toen kwam ik eigenlijk tot mijn verbazing achter, al heel gauw, dat Oeganda een van de eerste landen was die een soort verdrag had ondertekend voor de rechten voor mensen met een beperking ter wereld. Dus een van de eerste ter wereld. Ik dacht, huh? Dat hoor je nou nooit. Dat een Afrikaans land ergens een voorloper in is. Of ergens goed mee bezig is. Of ja, je hoort eigenlijk altijd, als het over Afrika gaat, het gaat over ja, oorlog, honger. Altijd verdrietige verhalen over slachtoffers. En het gaat eigenlijk nooit over overwinning. Over ondanks discriminatie. Dat mensen opstaan. Ja, en voor zichzelf, voor hun eigen rechten. En voor de rechten van een ander opkomen. Ja, dat vond ik heel interessant. Dus toen ben ik eigenlijk naar Oeganda gegaan. Toen ben ik gaan fotograferen hoe het leven voor die mensen dan is. Voor mensen met een beperking. En hoe zij, ondanks discriminatie, wat daar ook nog heel veel speelt tegen mensen met een beperking, hoe zij opkomen voor hun eigen rechten en hoe zij eigenlijk leven in Oeganda.
Werd je daar met open armen ontvangen?
Ja, eigenlijk wel. Het was wel eerst een beetje onwennig. Ze kenden me natuurlijk niet, dus ik moest eerst praten in een kantoortje. Had ik mijn idee nog een keer uitgelegd wie ik was. Ja, uiteindelijk mocht ik fotograferen, maar voornamelijk omdat die vriend van mijn vader, die kende zij. En toen had ze het idee van, het komt wel goed. Dus had ze een beetje vertrouwen in gekregen. Dus zo startte eigenlijk mijn zoektocht en mijn onderzoek naar mensen met een beperking. En ja, op de Kampala School for the Physically Handicapped, zo heet die school. Hele mond vol.
En je bent veel bij mensen thuis geweest. Je ziet nauwelijks beelden van de school, heb ik het idee. Maar meer van wat doen mensen nou in hun dagelijkse leven, levend met een handicap. Wat zag je?
Ja, ik ben dus begonnen op de school. En daar heb ik redelijk wat dagen ook gefotografeerd en vastgelegd. Uiteindelijk komt er altijd maar een kleine selectie. Want ja, het puzzelstukje school is natuurlijk niet het heel van het verhaal. Ja, en daarna ben ik eigenlijk gaan kijken, goh, buiten school om en buiten de kansen voor educatie, wat is er nog meer wat goed gaat en wat zijn de dingen die nog niet zo goed gaan? En toen ben ik eigenlijk alle kleine puzzelstukjes afgegaan. Dus ik heb verschillende mensen in hun dagelijks leven gesproken. En gevraagd, goh, waar loop je tegenaan in je dagelijks leven? Heb je werk? Kun je naar school? Heb je genoeg vrienden? Hoe is de omgeving voor jou? Is het veilig? Of word je toch gediscrimineerd? Ja, dat was heel gevarieerd eigenlijk. Ik heb ook echt wel mensen ontmoet, en voornamelijk kinderen die vastgebonden werden of opgesloten werden, omdat het dorp de overtuiging had dat de beperking wel een vloek moest zijn.
Het is vreselijk. Aan de andere kant, het is ook voor de bescherming van het kind dat het binnen wordt gehouden.
Ja, het is niet onwil dat de ouders dan kiezen om hun kind binnen te houden. Het is vooral het gebrek aan goede opvanglocaties. Als wij een kind hebben met een beperking en we willen overdag gaan werken, dan hebben we vaak een opvang of een bepaalde plek, een school of noem maar op, waar je het kind tijdelijk naartoe kan brengen. En dat heb je in Oeganda niet. Het risico lopen dat het kind wegloopt en door de mensen wordt opgewacht die denken dat het kind vervloekt is, ja, dat is natuurlijk ontzettend risicovol. Omdat deze kinderen hebben heel vaak te maken met geweld. Omdat ze niet als vol aangezien worden, als vol mens.
Je hebt een aantal beelden die we vrij veel in de media en ook op de World Press expositie hebben gezien. Onder andere de bodybuilder. Daar ga ik het niet over hebben, want daar wordt al genoeg over gezegd. Een van de meest bijzondere beelden vind ik het jongetje in het zwembad.
Een meisje, denk ik. Hoesna. Nou ja, ik op een gegeven moment dacht ik, goh, ik heb eigenlijk alle puzzelstukjes van het verhaal wel een beetje gehad, maar ik mis eigenlijk heel erg die rolmodellen. Dus mensen die voorop staan in de strijd naar inclusie. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken van wie zijn dat dan in Oeganda? En toen vond ik Hoesna Kukundakwe. En Hoesna is een Paralympisch zwemster uit Kampala. En zij is geboren zonder arm, zeg maar, een van haar armen mist. En ja, zij heeft zich eigenlijk tijdens het opgroeien als kind heeft ze zich eigenlijk heel erg geschaamd voor haar beperking. Daarom droeg ze altijd dikke sweaters en truien met lange mouwen om het een beetje te verstoppen. Totdat ze zwemmen ontdekte en toen kwam ze er eigenlijk achter, goh, ik ben eigenlijk hier wel heel goed in. En ja, oké, ik heb een handicap, maar het maakt eigenlijk helemaal niet uit. En ja, toen is eigenlijk haar hele zelfvertrouwen is gegroeid en toen dacht ze, goh, maar ik vind dat andere kinderen dit ook moeten kunnen voelen. En ik wil dat kinderen met een beperking meer kansen kunnen krijgen. Voor deze groep is ze opgekomen. Ja. Door Paralympisch zwemmer te worden. Maar ook om op te roepen van, goh, als je een beperking hebt, laat jezelf alsjeblieft wel zien. Ondanks de discriminatie. Ondanks hoe moeilijk het wel niet kan zijn. Maar ja, vind wat je lief hebt en wat je droom is.
En zijn deze beelden nu ook teruggegaan naar Oeganda? Hebben de mensen in Kampala dit ook gezien?
Ja, waar ik het meest tegenaan liep is dat Oeganda loopt inderdaad voor op, als je kijkt naar andere Afrikaanse landen, op gebied van rechten voor mensen met een beperking. Maar het lastigste punt, het heikelpunt eigenlijk naar echte inclusie, is eigenlijk dat stigma en die discriminatie die nog steeds heerst. Er wordt echt grootschalig nog geloofd dat het hebben van een beperking is een vloek of bijvoorbeeld een straf. Je ouders hebben iets fout gedaan of je verre familie en jij bent daar het ongelukje van, zeg maar. Ja, en toen kwam ik er eigenlijk achter, oké, dat is leuk. Mijn foto's worden gepubliceerd in Europa, maar eigenlijk hebben die mensen daar helemaal niks aan. Dus toen heb ik met meerdere lokale organisaties en met de mensen die ik heb gefotografeerd, heb ik samengezeten. En toen heb ik gezegd, goh, waar lopen jullie het meest tegenaan? Wat kunnen we doen? En toen kwam er eigenlijk uit om een soort bewustwordingscampagne te maken met de foto's. Dus toen heb ik samen met een grafisch bureau allemaal posters gemaakt. En er stond dan op, disability is not a curse, but exclusion is. En toen hebben we 8 steden en dorpen allemaal beplakt met die foto's. Een beetje Banksy-achtig, weet je wel. Kunst is voor iedereen, maar ook dat ergens dat activistische om te laten zien, god, deze mensen mogen er ook zijn, deze mensen zijn mooi. En kijk wat ze kunnen, hoe snel kan zwemmen. De mensen van amputee voetbal kunnen, die missen misschien een been, maar ze kunnen voetballen. Ja, dat was fantastisch. Er waren parades op verschillende plekken in het land. En mensen stonden echt op voor hun eigen rechten.
Maar het is wel te gek om zo empowering te kunnen zijn.
Ja, en eigenlijk was ik alleen maar ondersteunend. Dus ik heb geluisterd naar hun wensen. En ja, ik heb niet iets bedacht en dan gevraagd van, goh, lossen jullie dat maar op? Kijk, hier heb je de posters en succes ermee. Maar ik wilde gewoon heel graag iets doen waar zij zelf ook achter stonden.
De beelden zijn wel in de westerse media geweest. Dankzij deze campagne, nou echt fantastisch. Ik zeg, laat me de foto's zien van die campagne. Is het ook wel zo dat wij over het grote continent Afrika nog steeds in het Westen bepalen wat er nou eigenlijk zichtbaar van moet zijn? Want jij zegt van ja, ik ga toch eigenlijk ook aan op de verhalen van hoe het wel goed gaat en waar wel trots in zit en welke dingen wel bereikt zijn in plaats van het is één bak ellende.
Ja, ik denk het wel en of ik weet het eigenlijk wel zeker. Toen ik deze fotoserie in de media wilde publiceren, toen kreeg ik eigenlijk elke keer terug, ja, maar Oeganda is slecht voor deze minderheid. Ze hebben net die LGBTQ+ wetten aangenomen, die zijn super slecht. Dus waarom zou ik dan nu iets positiefs vertellen over Oeganda? Dat gaan we niet doen.
Maar dat is toch extreem kwalijk?
Ja, ik vind dat heel extreem kwalijk. Hierdoor hebben wij een ontzettend eenzijdig beeld van Afrika.
Alleen maar alles wat fout gaat.
Ja, en daar doe je geen recht. Je doet geen recht aan de miljoenen mensen die daar wonen.
World Press heeft er natuurlijk een waanzinnige bijdrage aan geleverd. Om dat beeld merk je dat je het verschil in Europa hebt gemaakt. Je hebt daar in Oeganda heb je laten zien van, joh, je hebt daar die postercampagne gedaan. Je hebt gemerkt dat mensen echt empowered waren door voor hun eigen rechten eigenlijk op te komen. Hoe is dat hier gelukt?
Als ik heel eerlijk ben, vrees ik dat ik moet antwoorden dat dat helemaal niet zo is gelukt. En ik heb echt heel erg mijn best daarvoor gedaan. En nog steeds, ik wil heel graag het verhaal verder publiceren. Gelukkig staat het nu wel in National Geographic. Die zagen echt wel waarde in het verhaal. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik krijg nog steeds echt heel vaak terug, veel vaker dan mijn lief is. Ja, dit willen we niet, want, nou ja, wat ik net zei, Oeganda is slecht voor andere minderheden.
Inclusie is alleen voor deze, maar niet voor die. Dat is eigenlijk wat er dan wordt gezegd.
Ja, dat vind ik echt heel erg pijnlijk. Ja, ik moest er zelfs een beetje om huilen, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Omdat ik het zo respectloos vind naar, nou, in dit geval de mensen met een beperking die zo hun best doen om gezien te worden. En dan worden ze weer niet gezien.
En dan zeker met de huidige roep om meer divers beeld te laten zien.
Ja, en het maakt me niet uit. Stel dat media zegt van, goh, ik vind het beeld niet mooi en daarom wil ik het niet hebben. Dat is een prima reden, maar niet deze reden. Deze reden is gewoon, dat kan gewoon niet meer in deze tijd, vind ik.
Waar komt jouw activisme vandaan?
Ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen die een beetje anders zijn, mensen die net buiten de boot vallen, ze hebben wel dezelfde rechten, maar vaak worden ze anders behandeld, waardoor ze in de praktijk toch niet helemaal dezelfde rechten krijgen. Ik vind dat zij dat wel verdienen en daar ben ik graag een stem voor.
Ja, je gaat niet zomaar fotograferen. Je hebt niet gedacht van, ik ga naar de academie of ik ga naar de fotovakschool en ik word nu fotograaf. Ja, wat heeft jou doen bewegen om deze mensen te gaan fotograferen? En überhaupt te gaan fotograferen?
Ik denk dat het toch ergens komt omdat ik altijd het gevoel had anders te zijn dan andere kinderen, anders te zijn dan andere mensen. Ik was ooit die minderheid, dus er net niet helemaal bij horen en anders worden behandeld. Niet helemaal begrepen worden. En ik denk dat dat gevoel er mede voor heeft gezorgd dat ik heel graag opkom voor mensen die in een soort gelijke situatie zitten. Dus misschien niet altijd te vergelijken, maar kan ik me indenken wat het voelt om anders te zijn.
Het is toch een soort de mensen in beeld brengen die soms ook wel echt buiten beeld worden gehouden. En eigenlijk ook wel bij de kinderen met de stoute cellen. Ja, waar eigenlijk door de omgeving ze buiten beeld werden gehouden. Dat zijn dan eigenlijk de buren en de klasgenootjes. Die zeiden van, ga maar niet spelen, want het is daar ingewikkeld.
Dat vind ik altijd het meest ingewikkelde onrecht, denk ik. Natuurlijk, armoede is erg en er zijn van allerlei dingen erg te noemen. Maar dat wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, dus dat je omgeving jou lief heeft, jou steunt, jou support, waar je dat nodig hebt, als dat mist, dat is zo ontzettend pijnlijk.
En dat komt eigenlijk voort uit ongemak en het niet gezien hebben.
Ja, vaak onbegrip. Gewoon het niet weten waarom iemand zo doet. In dit geval in Oeganda, waarom iemand een beperking heeft. En ik ben ervan overtuigd dat zodra mensen daar weten dat een beperking aangeboren is en dat het of het komt door een ongeluk of gewoon de reden daarachter dat er al een wereld open gaat. Maar het gewoon niet begrijpen waar het vandaan komt. Ja, dan plakken mensen er meteen een stickertje op. Van dan is het niet goed.
Dankjewel voor dit mooie gesprek, Marijn. Heel erg goed, dankjewel. Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdeals. Wil je ook een waardevolle foto uit de collectie van een museum onder de aandacht brengen bij alle luisteraars van deze podcast? Laat me dat dan weten. En als vaste luisteraar kan je via de website Vriend van de Show makkelijk een maandelijkse bijdrage doen om deze podcast financieel te ondersteunen. Dan kan ik verder met het verzamelen van deze verhalen over de waarde van de fotografie. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!